Stavros.
Dag Bart.
Je bent terug. De lezers van de krant, die weten het. Die hebben het gelezen dat jij bent in Oekraïne geweest. Samen met onder andere premier De Croo en Europese commissievoorzitter von der Leyen voor de verjaardag, om dat veel te vrolijke woord maar te gebruiken van de oorlog. Maar ik moet je toch streng toespreken.
Oh nee.
nu al. Ik heb mijn eigen onderzoek gedaan, zoals dat hoort bij een podcast. En ik ben erachter gekomen dat jij er bijna, dat jij er verantwoordelijk voor had kunnen zijn dat er een aanslag was gepleegd op,
oh, fijn, Bart.
Op Alexander De Croo en op Ursula von der Leyen. Jawel, jawel.
We gingen dit niet.
De waarheid heeft haar rechten. Want jij had niet alleen op maandag een verslag over de politieke reis naar Oekraïne.
Ik weet wat er
jij
komt.
Jij had al op vrijdag
een mooi artikeltje in de krant.
Een mooi artikel waarin aangekondigd stond dat De Croo en von der Leyen dus op bezoek zouden gaan bij Zelensky in Kiev. En het vervelende was dat dat een staatsgeheim was.
Dat was mij dus niet gemeld.
Ja,
ik had
dus
het ook niet
echt
gevraagd.
Het was ultra, ultra geheim om dus te verhinderen dat er bij die verrassingsontmoeting een aanslag zou gepleegd worden. Dus gelukkig hebben de Russische veiligheidsdiensten geen abonnement op De Morgen, blijkbaar.
Ja,
er heeft niemand het gemerkt.
Ze hebben het ook niet gemerkt op 16, heb ik gemerkt. Want,
die lezen ook de krant niet.
Toch dat artikel blijkbaar niet. Dus zo stond ik ook weer met mijn twee voetjes op de grond. Maar dus we stappen het vliegtuig op Melsbroek. En dan kwam de woordvoerder van de premier even voor alle duidelijkheid zeggen dat het bezoek pas aangekondigd mag worden wanneer we al in Oekraïne zijn.
Ai. Het smoffelt je krant onder je vest.
Ik heb zedig mijn mond gehouden, want ik had geen zin om de wind van voren te krijgen of voor we vertrokken waren, want het was zelfs nog, denk ik, op Melsbroek zelf, bij mijn potje hele slechte koffie. Dus ik heb zedig gezwegen en s'avonds is de delegatie van de 16 komen melden dat het nieuws dan toch al online mocht. En dan dacht ik, prima, daar zullen we voor zorgen.
Nu we toch de krant aan het ontbloten zijn, ik heb wel gehoord dat eigenlijk wat ik mijn premisse, namelijk dat jij een aanslag had kunnen veroorzaken door dat lek, zal ik het noemen, dat het eigenlijk niet klopt.
Nee, niet echt. Dat heb ik dus opgevangen, ook daar in Oekraïne. Je wil natuurlijk niet, als Rusland zijnde, wil je natuurlijk niet een trein bombarderen en daar achteraf van merken dat daar zit von der Leyen op, De Croo, Trudeau zat er ook op, Meloni, vier westerse leiders. Je wil die niet per ongeluk bombarderen. Als je dat doet, dan wil je zeker zijn dat je het opzettelijk wou doen. Ja. Want anders heb je per ongeluk Wereldoorlog 3 ontketend. Dat is niet ideaal. Dus wat ik wel opgevangen heb, is dat er toch een kleine hint wordt gegeven aan de andere zijde, laat ik zeggen. Van,
het zou kunnen
die trein
dat
moet je echt even met rust laten.
Christendemocratische Europese spitsenkandidaat.
Ik weet niet in hoeverre dat er tot in dat detail wordt gegaan, maar er wordt wel doorgegeven van die trein is even off-limits. Je moet een andere hebben.
Maar goed, het goede nieuws is dus, jij bent terug, veilig en wel.
Absoluut.
Alexander De Croo is terug, veilig en wel. Ursula von der Leyen is terug, veilig en wel.
En we kunnen weer een podcast maken.
En we zullen het ook nog uitgebreid over je Oekraïne en jullie reis hebben. Maar dit is dus inderdaad Lopende Zaken, de politieke podcast van De Morgen. Ik ben nog altijd Bart Eek, wat dat jij bent?
Stavros Kripouris, hier komt de jingle.
Van op de redactie van De Morgen. Dit is Lopende Zaken.
Thank you, colleagues, that you are with us today. First of all, I want to thank you on behalf of all Ukrainians for the vital support for our nation and our people.
De Europese lidstaten doen op dit moment te weinig voor Oekraïne. Dat heeft premier De Croo vanmiddag gezegd tijdens een herdenking van de Russische invasie vandaag, precies 2 jaar geleden.
Wij doen het onmogelijke, maar inderdaad, dat is onvoldoende. En dus laten we daarom kijken wat we nog meer kunnen doen. Maar nu moeten we kijken hoe we hen sneller kunnen helpen. Het moet in de komende weken gebeuren.
Stavros, we gaan even terug naar dat bezoek aan Oekraïne. We hebben al een paar puzzelstukjes daarvan gelegd, want je sprak over een trein.
Mm-hmm.
Maar je bent hier niet in Brussel Centraal op de trein gestapt.
Nee, we zijn eigenlijk naar Polen eerst vertrokken, want daar had De Croo samen met von der Leyen een afspraak met Donald Tusk, waar von der Leyen een kleine 137 miljard euro is gaan uitdelen. Ja. Dat is zoveel geld dat De Croo zelfs eerst even dacht, nee, ze vergist zich, dat zal wel een miljoen zijn. Maar nee, het was wel 137 miljard. Donald Tusk, de regeringsleider van Polen, stond toch wel even te blinken op die persconferentie. Dan zijn we vandaar naar het zuiden van Polen gegaan, naar een grensstadje, om daar de nachttrein naar Kiev te nemen. Dat is een speciale trein die dan ingelegd wordt. En zo zijn we dan...
Italiaanse premier was daar ook, Meloni?
Meloni was daar, Trudeau was daar, De Croo was daar en von der Leyen, allemaal met hun gevolg. Dus dat was best wel indrukwekkend. Dat zijn tientallen zwaar bewaakte busjes die opeens met zwaailichten het perron opkomen. En ja, dan springen eerst de special forces eruit om het perron goed te bewaken en af te zetten. En wat wel grappig was, is eigenlijk op de terugweg stonden daar opnieuw heel veel mensen met heel zware geweren het perron te bewaken. Die trein ging dan iets later vertrekken, maar dat heeft nog een uur of zelfs een uur en een half geduurd voor die trein effectief weg was. En ondertussen stonden die special forces daar. Omdat één iemand, zijnde Giorgia Meloni, eerst op restaurant wou gaan. Zo eerst nog eens goed eten.
Het Italiaanse cliché alweer...
helemaal bevestigd, ja.
Maar het hoogtepunt, om zo te zeggen, was een ceremonie waar... Ja, als verslaggever ook bij was, op Hostomel, de luchthaven van Kiev, zeg maar.
Ja.
Waar 2 jaar geleden, brandpunt van de eerste Russische aanvallen, eigenlijk het eerste kantelpunt in die oorlog is...
Al na een drietal dagen, hè, want op die eerste dag van de oorlog waren er heel duidelijke beelden van helikopters en vliegtuigen die laag boven Kiev vlogen. En dat was omdat ze eigenlijk naar de luchthaven van Hostomel, iets buiten Kiev, vlogen, om die eigenlijk in te nemen. En dat... Ja, als dat gelukt zou zijn, dan konden ze de Russen heel snel doorstoten naar Kiev en de hoofdstad innemen. Misschien ook de regering Zelensky afzetten. Dus dat was echt wel een, zoals Zelensky het zelf zei, een key battle. Als het daar verloren was, dan had Kiev heel snel kunnen vallen. Mm-hmm. En daar hebben we dus, daar heeft een contingent van die Oekraïnse soldaten heel hard gevochten. En het is ook pas op die luchthaven zelf dat mij duidelijk werd hoe moeilijk dat gevecht moet geweest zijn. Want dat is natuurlijk voor 3/4... tarmac, dat is gewoon plat. Je kan je daar achter niks verschuilen. Daar staan eigenlijk niet zo heel veel gebouwen om je daarachter te gaan verschuilen. Dus dat moet een heel, heel vuil en moeilijk gevecht zijn geweest. Mm-hmm. En dat gevecht werd dus herinnerd, laat ik het zo zeggen, op die verjaardag, op die speciale plaats is die herinneringsceremonie gebeurd. En dat was wel indrukwekkend, omdat Zelensky daar stond met die 4 westerse leiders, maar helemaal vooraan, voor Zelensky, stonden eigenlijk de overlevers van de slag om Hostomel. Die na de persconferentie 1 voor 1 gehuldigd werden met een medaille als helden van de natie. En sommige van hen mankten nog, omdat ze duidelijk oorlogswonden hadden overgehouden aan die slag. Het was wel heel, heel indrukwekkend.
Mm-hmm. Want je hebt daar, behalve De Croo en von der Leyen, het Ilte Quanti... Uiteraard ook Zelensky aan het werk gezien. En hoe is dat? Ja, is die man, leeft hij zoals het beeld dat wij van hem hebben, nou een soort politieke vedette?
Ja en nee. Voor de schermen is hij eigenlijk een zeer zakelijk politicus. Hij houdt goede persconferenties. Zijn Engels is wel niet al te best, daarom doet hij het grootste deel in het Oekraïens. Het is vooral achter de schermen dat hij een beetje de vedette is. Daar spreekt hij een paar minuten in het Oekraïens en schakelt hij daarna toch over op het Engels. Mm-hmm. Omdat hij is er niet fantastisch machtig, maar goed, genoeg om te overleggen. En wat je iedereen hoort zeggen, is dat Zelensky als acteur heel goed weet hoe hij zijn gesprekspartners moet benaderen en bespelen.
Ja.
Hij komt niet aan tafel als een heel zakelijke politicus. Dus echt iemand die je recht in de ogen kijkt en zegt, jij hebt dit, geef maar, kom. En hij gaat het niet aanvallend doen, maar je zit als gesprekspartner wel meteen op
met
hete kolen.
Van, je wordt op je geweten eigenlijk.
Ja. Dat hoor je ook bij heel veel van die delegaties uit het Westen. Ja, Zelensky is erin geslaagd om dingen te krijgen van Europa en het Westen die je eigenlijk niet voor mogelijk hield, tanks, F-16's. Als je dat op de eerste dag van de oorlog, of dag 2, 3, had gezegd, we gaan F-16's en tanks aan Oekraïne geven, dan had iedereen gezegd, ben je gek? We gaan geen tanks en F-16's laten vechten tegen Rusland. Wel, dat is wel gebeurd. En Zelensky doet dat omdat hij heel goed weet hoe hij mensen en wereldleiders moet bespelen. En dat was ook bij de Belgische delegatie bijvoorbeeld te horen op die ceremonie op Hostomel. Ook zij waren daar best wel van onder de indruk. Ook zij zeiden, hij weet het toch wel heel goed in scène te zetten.
Maar ik kan me voorstellen dat het misschien ook een beetje gênant was om daar als Europese leiders, dus zeker als ja, De Croo was daar als tijdelijk voorzitter van de Europese Unie. België is niet de meest, zal ik zeggen, de meest vrijgevige of de meest genereuze partner die je kunt voorstellen als je vanuit Oekraïnse standpunt bekijkt. Maar je staat daar wel. En je moet eigenlijk zeggen, namens Europa, namens België, ja, sorry, we kunnen niet geven wat jij denkt dat we in onze kas hebben.
Ja, dat komt omdat wij op dit moment niet de juiste dingen hebben, zal ik maar zeggen. Waar heeft Oekraïne nood aan? Op dit moment 1 luchtafweer, want daar zit ze echt met een groot tekort. En over een maand zou de luchtafweer of raketten die ze nodig hebben zouden op kunnen zijn. Ja, dan zit ze echt met een probleem. Nu laat ze al heel veel raketten overvliegen, omdat ze weten, ja, die kunnen we best niet uit de lucht schieten, want dan hebben we een raket minder. En munitie hebben ze ook heel hard nodig. En dat zijn twee dingen die wij niet kunnen geven. Onze munitiedepots zijn
Onze als in Europees, hè?
Niet nee, als Belgische, sorry. Ah, Belgische. De Belgische munitiedepots zijn vrij leeg. Dus dat kunnen we niet zomaar gaan geven, want ja, we moeten ook wel een paar kogels overhouden voor wanneer er hier moet gevochten worden. En luchtafweer hebben wij gewoon niet, dus wij kunnen die raketten niet geven. Dus De Croo stond daar in die zin wel een beetje met lege handen, maar ook niet helemaal. Het was niet gênant, omdat De Croo daar natuurlijk niet in naam van België zat. Hij zat daar in naam van Europa. En hij heeft wel een soort toegift kunnen doen vanuit Europa, namelijk dat er de komende 3 jaar 15 miljard euro richting Oekraïne zou gaan uit een hele grote pot Russische fondsen die bevroren staan.
Ja, want dat hebben we wel. We hebben geen geld. Dat is ondertussen wel bekend, maar we hebben wel Russisch geld in België.
We hebben Russisch geld, ja. Er is een kleine 300 miljard euro aan Russische fondsen die bevroren staat, grotendeels bij Euroclear in Sint-Joosten-Noorden. Dat is een beetje grappig, want dat 300 miljard euro...
Armste
gemeente van het land heeft een gigantische pot geld daar staan en niemand mag eraan komen.
Zwijg tegen Emir Kier.
Voilà. Maar Euroclear is een financiële instelling die eigenlijk fondsen beheert tussen twee transacties, als ik het zo even heel basic mag uitleggen. En ja, die Russische gelden zijn geblokkeerd door allerlei westerse sancties. Die mogen niet van of naar Rusland terugkeren. En dat geld, ja, de grote vraag is, wat moet daarmee gebeuren?
Aan Oekraïne geven?
Ja, dat gaat dus niet zomaar. Je kan niet zomaar zeggen, dat geld, we gaan dat blokkeren. En we gaan het nu ook nog in zijn eigen zak steken en aan Oekraïne geven. Europa en het Westen zoeken wel naar een oplossing om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te kunnen geven. Omdat De Croo ook vindt, ja, Rusland moet betalen voor alle vernielingen die er gebeurd zijn. Maar dat gaat niet zomaar met dat geld. En waar De Croo en de Belgische regering heel bang voor zijn, is als zij zeggen, wij nemen dat geld en we geven dat aan Oekraïne. Als je daar geen goede juridische basis voor hebt, dan zou je over 10 of 20 jaar een rechter kunnen hebben die oordeelt, ja, dat mocht eigenlijk niet, dus België moet dat geld terugbetalen.
En dan mag België... Tweede oorlog betalen.
Ja, 200, 300 miljard euro gaan betalen. Ja, dan, je wil dat... Dat wil je echt niet. Dus de redenering van de Belgische regering is, wij zullen dat geld aan Oekraïne geven wanneer er daar op het niveau van de G7 overeenstemming is hoe dat dan moet gebeuren, zodat België niet straks een enorme schadeclaim aan de broek krijgt.
Ja. Ik kan nog even een sprongetje maken in het gesprek van Oekraïne naar België, om zo te zeggen. Want ook hier is de oorlog eigenlijk een beetje tegen onze verwachtingen in een thema in de campagne. Want dat kan je ondertussen toch wel stellen.
De Croo maakt er ook handig gebruik van.
Wel. Open VLD heeft alles sinds een... En de premier was het daar blijkbaar helemaal mee eens. Een voorstel gedaan om veel sneller de herfinanciering van defensie aan te vatten. En die befaamde norm van 2% van de BNP defensieuitgaven die de NAVO aan ons oplegt, die we eigenlijk tegen 2025 of zo zouden moeten halen, maar dat is lang geen sprake van. Volgens het huidige groeipad zouden we er in 2035 misschien geraken. En Open VLD wil dat naar 2029 halen, maar dat betekent wel dat er, ik dacht, 5 miljard per jaar in de begroting...
Ik dacht 4 miljard, maar
ja, goed.
Een paar miljarden.
Ja, op dat miljard komt het nu ook niet meer aan. Dat er dus 5 miljard moet gezocht worden elk jaar in de begroting. En ja, dat is geen groot nieuws. Dat geld is er niet.
Nee, en dan is de vraag ook nog, wat doe je met dat geld? Want je kan wel heel veel geld gooien naar het leger, maar je kan niet... Ja, je krijgt dat niet zomaar op, dat geld. Je kan heel veel tanks gaan kopen en er zijn een aantal experts die dan zeggen, ja, ik kan bij wijze van spreken voor iedere soldaat een tank gaan kopen. 1, die soldaten kunnen daar niet meer rijden. 2, er is dan niemand die weet hoe ze die tank moeten herstellen. Dus geld geven aan defensie is 1 ding. Het geld ook effectief gebruiken op een manier die nuttig is voor het Belgisch leger is al een heel ander paar mouwen. Ook omdat we eigenlijk nog heel weinig soldaten hebben.
gezien? Door Jolien.
En zoals iedere week heeft onze collega Jolien de sociale media en mailbox van de morgen uitgepluist en heeft zij de beste reacties van luisteraars meegenomen naar deze podcast. Dag Jolien.
Hey Stavros. Dag Bart. Hey. We gaan beginnen met een mailtje. We hebben dus een mail gekregen van Koen. Dankjewel voor je mail, Koen. Iedereen kan ook mail sturen naar podcast@demorgen.be. En Koen vraagt het volgende. Hij zegt, goedemiddag heren, weer een interessante podcast vorige week. Dus
top.
Dat is
ja,
leuk.
Dankjewel Koen.
Vonden wij zelf ook.
Ja.
Was dat alles?
Nee, ja, dat was het eigenlijk.
Fantastisch.
Nee. Ja, dankjewel Koen.
Hij heeft effectief wel nog een vraag gesteld. Nu, Koen zegt het volgende. Wat ik me telkens afvraag als ik hoor dat de studiedienst van de PS zo indrukwekkend is en dat er zo ongeveer voor elk onderwerp een fichebak met cijfers en argumenten bestaat, hoe kan het dan dat Wallonië er na al die decennia onder de PS maar niet in slaagt om zich op te werken? Socio-economisch gat met de rest van Europa wordt er niet kleiner op. Zijn er dan veel cijfers en letters, maar geen daadkracht?
Nou, dat is een antwoord dat even kan duren. Bart, kan je het op een minuutje?
Je hebt over de fichebak gesproken vorige week, dus los jij het maar.
Verdorie, Koen. Ja, dat heeft wel te maken met toch een beetje kunnen maar niet willen, mag ik het zo zeggen? Altijd de realiteit willen inzien langs de kant van de Franstalige politiek. De PS onder andere, maar zeker niet de PS alleen. Al heeft de PS natuurlijk een grote verantwoordelijkheid in de economische situatie van Wallonië, aangezien dat PS wat altijd aan de macht is geweest. Ja, een deel van het verhaal is inderdaad wel dat ze hebben de cijfers wel, maar Wallonië heeft ook altijd kunnen rekenen op de economische paraplu van België. Als er een tekort was in Wallonië, ja, uiteindelijk zou Vlaanderen, of zeggen, federaal zou wel toepassen. Vlaanderen ja, past ook wel een beetje bij, zal ik maar zeggen, omdat Vlaanderen rijker is en er wel ja, stromen zijn doorheen het land van rijkere naar armere regio's. Het is niet echt van Vlaanderen naar Wallonië, maar grosso modo rijke Vlaamse regio's naar armere Waalse regio's. Dat is een beetje een heel ongenuanceerd het beeld. Ja, om het kort te zeggen, ja, voor een stuk. Het is niet omdat je de cijfers hebt, dat je ook het beleid voert dat bij die cijfers hoort.
Ja, wat het past, om zo te zeggen, ook een beetje in hun ideologie natuurlijk. Solidariteit is daar heel belangrijk in. En zij vinden het heel normaal dat welvarende delen van het land bijdragen aan de wat armere regio's. Natuurlijk, het nadeel van die politiek, en dat ondervinden we dan, is dat daardoor de situatie wel een beetje bevroren blijft. Hè? Dat de welvarende regio blijft welvarend. En de armere regio's die worden onvoldoende op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen. Het is ook niet altijd even makkelijk. Wat er in België zich voordoet, is ook niet uitzonderlijk in Europa. Je hebt in vele landen economisch vooruitgeschoven gebieden en achterliggende gebieden. En dat heeft vaak ook te maken met geografie. Hè? Als je havens en luchthavens hebt, is het iets makkelijker om economische welvaart te bieden dan als je in een achterland, bosrijk achterland hebt, met alleen maar vervallen industrie. Maar goed, aan de andere kant mag het ook wel gezegd zijn dat ondertussen die industrie al vervalt sinds de jaren 60 en 70.
Dat argument raakt wel eens
dus
op.
Dus de tijd om een alternatief te vinden, die komt toch stilaan nabij.
Oké, Stavros, dan nog even over jouw bezoekje aan Kiev. Jij schreef afgelopen weekend dat de aanwezigheid van premier De Croo in Kiev eigenlijk best wel een krachtig symbool is. Nu, niet iedereen online bleek het daarmee eens. Nogal wat mensen zeiden dat het eigenlijk een beetje free publicity was eigenlijk voor zijn toekomstig EU-postje. En één iemand zei, dit soort uitstapjes dienen louter als voorbereiding van zijn Europese uitloopbaan. Het enige tastbare dat hij Zelensky kan aanbieden zijn eigenlijk de bakstenen uit Oudenburg om mee te gooien.
Van die bakstenen weet ik niet af, dus daar kan ik niks over zeggen. Ik denk wel dat, ik vermoed dat Twitter-commentaren zijn. Er heerst daar natuurlijk wel een beetje een sfeertje van De Croo kan het niet aan en hij wil gewoon een EU-postje. De Croo zal zeker ik ben er zeker van, mocht hij de job van Ursula von der Leyen aangeboden krijgen, dan zou hij niet weigeren. Maar hij wil ook wel heel graag premier blijven.
Hij gaat ze ook niet aangeboden krijgen, hè?
Nee, absoluut niet. Nee, het was een denkbeeldig scenario. Ja. Maar ja, als premier van België daarvoor aan kunnen staan op het Europese plan, ja, je zou toch wel gek moeten zijn om te zeggen, nee, dat weet ik niet. Ja, iedere politicus wil graag in de spotlight staan, wil graag op een hoog, groot podium staan. Ja, je zou toch gek moeten zijn om dan te zeggen, nee, dat weet ik niet. Ik vind die kritiek wat vreemd. Bovendien, het was natuurlijk niet enkel de aanwezigheid van de Croo, die een mooi symbool was, maar je had daar bijvoorbeeld op Hostomel, had je in het midden Zelensky, links van hem Trudeau, Meloni, rechts van hem von der Leyen en de Croo. Dat zijn op dit moment twee leiders van de G7, Trudeau en Meloni. Aan de andere kant twee leiders van Europa. Dat zijn twee economische machten die daar wel komen zeggen, wij blijven achter jou staan. Dat is een heel duidelijk symbool aan Poetin van, ja, je bent misschien af en toe wel een deel van de oorlog aan het winnen en ondanks hebben ze een belangrijke stad ingenomen in Oekraïne, maar de G7 en Europa laten Oekraïne echt nog niet vervallen.
We hebben nog één eigenlijk onderwerp over wat we het kort gaan hebben. Uh-huh. Namelijk, vorige week hebben we het heel uitgebreid gehad over het voorstel van Magnet voor de 32-uur-week.
Yes.
Nu, Bart, jij hebt daar ook een stuk over geschreven waarbij dat je de analyse maakte dat hoogopgeleide eigenlijk iets minder gebonden zouden zijn aan arbeidstijd, maar eigenlijk eerder door targets te werk gaan. Je schreef dat voor zogenaamde kenniswerkers de precieze arbeidstijd amper nog eigenlijk een punt is van discussie. Nu, er is één iemand die het daar niet volledig mee eens was en zij schrijft voor de krant, zij schrijft voor de Morgen, haar column verschijnt twee wekelijks.
Ja, ja, ja.
En dit is Tuli Salomou, schrijfster. Ja. En zij schreef eigenlijk dat zij een generatie ziet aan hoogopgeleide twee verdieners die ten onder gaan net aan deze vrijheid. Zij schreef, ik ben lang niet de enige. In mijn hoogopgeleide omgeving is het inmiddels zoeken met een vergrootglas naar moeder die nog niet met een burn-out of depressie zijn uitgevallen. Daarom vind ik het politieke hoongelach over de 32-uur-week zo wraakroepend. Mannen zoals Stavros Kilipouris en Bart Eekhout kunnen daar in een podcast Lopende Zaken misschien lacherig over doen, maar in feite is het een tragische ontwikkeling die veel moeders in de journalistiek en in andere sectoren naar de uitgang drijft. En zo wordt persoonlijke vrijheid stilaan een gevangenis.
Wij zijn mannen, dat klopt.
Ja, en ik herken die kritiek. Eigenlijk zeggen we ongeveer het in de mate dat zij zegt van inderdaad dat ze dat hoongelach over die 32-uur-week, dat ze dat iets te makkelijk vindt, daar ben ik het dus mee eens. Mijn punt was eigenlijk vooral dat de argumenten die aangehaald worden over we moeten streven naar meer werkbaar werk, dat zijn vooral argumenten die gericht zijn op die op ons type werk, hè, op de werk zoals mevrouw Salomou dat zelf omschrijft, hè, met heel veel hoogproductiviteit, met heel veel eisen, met heel veel stress, en dat daar oplossingen voor moeten gevonden worden. En mijn punt was eigenlijk van ja, die 32-uren-week helpt misschien die hoger opgeleiden wat minder goed, omdat zij in een systeem van het werk moet gedaan zijn. En als dat 40 uur kost, dan zal het je 40 uur kosten. En als het je op 30 uur lukt, dan heb je geluk. Maar er is een andere groep mensen op de arbeidsmarkt waar tijd wel nog heel erg een structureel element is van je arbeidsomgeving. Als je aan de kassa zit, van ik heb het vorige week ook gezegd, als je dat type jobs hebt, dan kun je niet zeggen, ik zal het wel van thuis doen, ik zal wel... Na 4 uur ga ik naar huis, want dan ben ik thuis voor de kinderen. Dat is lastig als je een job hebt waar je fysiek aanwezig moet zijn. En ik wou eigenlijk vooral respect vragen voor dat type werknemers, bij wie tijd echt wel een belangrijk onderhandelingselement is van hoe je met je arbeid omgaat. En om daar niet te lacherig over te doen. Dus eigenlijk, au fond, zijn we het met elkaar eens.
Bedankt allebei, dat was voilà. Het voor deze week.
Kijk.
We gaan het nog even hebben over Alexander De Croo, Bart.
We kunnen er niet genoeg van krijgen.
Nee, of we gaan het beter gezegd hebben over zijn partij, Open VLD.
Ja, want wat een beetje in de kritiek zat bij de vragen van Jolien, dat is wel een breder gevoel, hè? De Croo is everywhere. Hij moet ook wel een beetje everywhere zijn als Europees voorzitter, maar toch, hij laat geen enkele gelegenheid te baat om aanwezig te zijn, ook in binnenlandse media. Hè. Hij niet alleen, ook Paul van Tichelt.
De nieuwe bakkenminister.
Gaat geen week voorbij of hij zit in ter zake of de afspraak. Zoals Vincent van Quickenborne, denk ik, was dit weekend weer op de zevende dag. Dus overal Open VLD, maar...
In de peilingen doen ze het echt al heel lang heel, heel slecht.
En dan zei ik altijd erbij, en dan ga ik de hele geschiedenis van deze podcast blijven zeggen, peilingen zijn peilingen, maar...
Hoe dichter je bij de verkiezingen komt, hoe lastiger die peilingen worden.
Het is ondertussen wel duidelijk, toch significant, dat Open VLD echt al op een heel laag niveau zit. Potentieel zelfs de kleinste partij van de partijen die we nu kennen, aan de Vlaamse kant van het...
Die in het parlement zitten, bedoel
ja,
je?
Ja. Dus rond 8%. zoals ze zeggen, in schoon Vlaams, de verf pakt niet.
Nee, en dat verbaast me toch een beetje, omdat je kan veel kritiek hebben op Vivaldi, maar die regering heeft nu niet het allerslechtste parcours gereden, zal ik maar zeggen. Ik vind De Croo als premier ook best wel een capabele premier. Voor een ploeg die toch uit 7 diverse partijen bestaat, weet hij toch wel hoe hij die moet samenhouden. Ook Paul van Tichelt is iemand die ik wel mediageniek vind. Mm-hmm. Maar daar was ook in de laatste peiling niks van te merken, want ja, hoe je draait of keert, een mediageniek gezicht helpt altijd wel om mensen te overtuigen. Daar was in die laatste peiling echt niks van te merken. Ja. Ik geloof zelfs in die, we hebben het over de peiling die onlangs in Knak stond.
Knak, ja.
Ik geloof zelfs in Antwerpen, waar Paul van Tichelt uitkomt, en ook Tom Ongena, de voorzitter van Open VLD, dat ze daar geen enkele zetel zouden kunnen halen, Open VLD. Oef, dan wordt het wel heel lastig. Ja. Zeker omdat Antwerpen nog het gebied is waar het grootste aantal zetels te verdelen vallen. Als je daar op 0 of 1 of 2 zou uitkomen, laten we het zo zeggen. Ja, dan, dat is wel heel pijnlijk. Een kanseliersbonus voor VLD is echt heel ver.
Ja, nee, ik denk dat je daar op het gekende verschil wetstraat-dorpstraat zit. In de wetstraat is Open VLD alomtegenwoordig en dan kun je inderdaad beginnen analyses maken van ja, ze zijn precies toch een beetje zich aan het herpakken. Maar in een dorpstraat passeert dat als ruis. Hè. Mensen hebben dat helemaal niet door, dat die partij probeert de motor terug in gang te krijgen. Dus er is nog te weinig tijd over gegaan. Ik kom dan ook bij het spreekwoord. Ja, vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. En dat is echt wel een probleem voor Open VLD. Ze hebben het echt wel... Ze hebben het zichzelf bijzonder lastig gemaakt. Ik blijf toch terugkeren ook naar het moment waarop Egbert Lagaard, als Open VLD-voorzitter, vertrokken is. En eigenlijk zei, het is onmogelijk om een koers met deze partij te varen naast een regering met een premier van dezelfde partij. Ja, dat is natuurlijk jezelf in je twee voeten tegelijk schieten.
Ja, wat hij eigenlijk toen zei was, ik kan geen voorzitter zijn als De Croo zijn ding.
We kunnen geen liberale punten waarmaken omdat wij te veel naar de premier moeten. Ja, dat is natuurlijk zeggen...
Maar dat was natuurlijk wel zijn eigen schuld. Hij heeft in die formatie in de tijd gezegd, we gaan zeker geen regering maken met de Groenen, dan zouden ze hun programma ritueel moeten verbranden. Ja. Hij is dan zelf voorzitter geworden en dan heeft hij toch gedaan. Hij heeft eigenlijk een zeer rechts profiel, economisch rechts profiel, zal ik maar zeggen, Egbert Lagaard. En dat profiel heeft hij aan de kant geschoven om die regering te vormen. Maar ja, goed, dan zat hij wel telkens gewrongen met zijn eigen achterban, de mensen die voor hem gekozen hadden als partijvoorzitter. Mm-hmm. Ja, dan het is een beetje zijn eigen graf geweest dat hij daar gegraven heeft.
En bijvoorbeeld ook, als het dan gaat over dat heel lastige debat over verlenging van de leefbaarheid van de kerncentrales, dan wordt er altijd naar groen gekeken, hè, dat die partij zou afgerekend worden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval, want alle mensen die op groen, of bijna alle mensen die op groen stemmen, die zijn het eigenlijk wel ermee eens dat kernenergie misschien voor hen niet de toekomst van het energiebeleid is. Bij Open VLD ligt dat veel lastiger. Die verliezen wel kiezers die ontgoocheld zijn over over dat lastige energiebeleid. En dus dat zijn van die elementen die aangeven dat het echt wel heel moeilijk wordt voor Open VLD om dat beeld nog recht te zetten in de komende... We zullen zien wat er van komt, maar
er is
heel veel werk voor de boeg.
Hun zusterpartij doet het eigenlijk bijzonder goed in de Franstalige politiek. MR is in Wallonië...
Doet het niet slecht.
Doet het niet slecht. In Brussel doen het zeer goed.
Ja. Ja, en daar hebben ze, zichzelf het misschien wel heel erg moeilijk gemaakt. Sophie Wilmès de partij moeilijk gemaakt? Want zij is eigenlijk de populairste politica van Franstalige België nog altijd.
Zij is echt de kroonprinses van de Franstalige politiek.
Ja, zij had eigenlijk het boegbeeld moeten zijn van de MR in Brussel. Had daar de partij naar grote hoogte moeten brengen en zo eigenlijk bijna een ticket van de Brusselse regering moeten en misschien ook voor andere Franstalige deelregering moeten zorgen. Maar ja, dat is nu een beetje op... Dat staat nu op losse schroeven, want plots was daar een vacature voor het lijsttrekkerschap voor Europa en ja, Sophie Wilmès kon dat blijkbaar niet aan weerstaan.
Ze zei echt tegen de partij, ik ga die Europese lijst trekken of ik doe niks. Mm-hmm. Zij wou dat echt doen en zij wou niet op die kamerlijst gaan staan. Dat is ook een beetje omdat Sophie Wilmès een, laat ik zeggen, atypische wetstraatpolitica is. Zij is niet iemand die iedere dag haar collega's door het slijk gaat halen, die alle dagen...
De anti-Boucher.
Ja, de anti-Boucher, dat kan je wel zeggen. Dat is ook een van de redenen waarom, toen het bij de formatie van Vivaldi zo lastig liep, waarom Sophie Wilmes erbij is gehaald om Boucher een beetje in toom te houden. Want Boucher liet daar iedereen... joeg iedereen de gordijnen in. Hij deed over alles moeilijk. Op een bepaald moment had iedereen het met hem gehad. Mm-hmm. En dan is Wilmes erbij gehaald en heeft zij gezegd tegen haar eigen voorzitter, want nu moet je echt wel kalmeren. We moeten wel zorgen dat we die regering nog kunnen vormen. Dat heeft toen ervoor gezorgd dat Vivaldi is kunnen blijven bestaan. Maar dat toont ook dat zij een ander type politicus is.
Ja, maar misschien heeft Georges-Louis Boucher op één punt wel gelijk. Als ze dienstbaar wou zijn voor de partij, dan was ze in Brussel veel nuttiger dan op de Europese lijst, die geen enkel invloed heeft op samenstelling van parlementen. We hebben het Europese parlement.
Zij is zo populair dat haar vertrek van die lijst gaat MR een zetel kosten in het parlement.
Tenzij Sophie Wilmes dan op de Europese lijst met een dusdanige score eigenlijk geplebisciteerd wordt, met een moeilijk woord, dat ze misschien zelfs kandidaat-premier zou zijn.
Wel, ja, dat wordt nu een beetje gezegd, maar ik ben daar... Ik weet het niet. Wat ik wel denk is, onafhankelijk van waar Sophie Wilmes ook zal staan, wanneer MR in een volgende regering moet gaan zitten, is de kans zeer groot dat zij zouden vragen, Sophie Wilmes, wil je alsjeblieft minister worden? Sophie Wilmes is zo populair dat het heel gek zou zijn als ze haar dat niet zouden vragen. Premier, ja, zij is het natuurlijk al eens geweest, al was dat ook een beetje op de bots en zonder dat ze daar... Er waren geen verkiezingen aan vooraf gegaan. Toch wel, maar ik bedoel, het is niet het resultaat van de verkiezingsuitslag dat zij premier was geworden. Het kan, maar ik wil nog wel zien of MR het premierschap naar zich toe zal weten te trekken.
Het zou misschien alleen kunnen als de liberalen de grootste familie van het land zijn, want er wordt tegenwoordig meer met families geschaakt.
Dan moet de Kroo toch nog een tandje bijsteken.
Wel, dus dat is dan het paradoxale van de situatie. Dan hangt hun lot een beetje af van Open VLD, en daar hebben we het net over gehad, dat ziet er niet de best uit. Dus het zou kunnen dat MR en Open VLD samengeteld niet aan het niveau geraken van bijvoorbeeld PS en Vooruit samen opgeteld. Hè. Dus dat wordt inderdaad een hele moeilijke.
Bart, wij moeten nog een prijs uitreiken.
De niet-racist van de week.
We reiken deze week een prijs uit aan de niet-racist van de week.
En dat is... Tom van Grieken.
Ja, proficiat Tom van Grieken. Minister De Prater heeft in een interview gezegd dat Tom van Grieken, in tegenstelling tot haar partijgenoten die wel eens betrapt zijn op racistische uitspraken, dat Tom van Grieken een racist is. En daarom, omdat hij daar niet van gediend is, zal hij klacht indienen, Tom van Grieken, tegen mevrouw De Prater. En dan moet zij maar met bewijzen komen dat hij racist is, want dat is eigenlijk een strafbaar, dat is een strafbaar feit, hè, racist zijn. Dus hij vindt dat zij met bewijs moeten komen. En,
is eigenlijk niet helemaal waar. Je mag racist zijn. Er is niks mis, juridisch gezien, met racist zijn. Juridisch gezien, zeg ik, want ik zie hier een paar mensen rond mij kijken, maar je mag in ons land racist zijn. Je mag vinden dat mensen met een andere huidskleur minderwaardig zijn. Alleen, het wordt strafbaar wanneer het in de buurt komt of wanneer je gaat aanzetten tot geweld en haat tegenover andere mensen of andere groeperingen.
Ja, en omdat wij niet het risico willen lopen op een rechtszaak vanwege Tom van Grieken, gaan wij niet zeggen dat hij een racist is.
Nee, dus hij is een niet-racist van deze
week. Hij is
niet-racist,
nee. Het is niet bijvoorbeeld omdat je als voorzitter van de jongerenpartij van Vlaams Belang met rollen toiletpapier naar migranten gooit, zoals Tom van Grieken dan heeft, dat je dan een racist bent.
Nee,
dan
je bent ook geen...
Je kan nog altijd een niet-racist zijn in dat
moment. Je bent ook geen racist als je de voorzitter bent van een partij die al decennia lang de schuld van alle kwaad zoekt bij mensen met een andere huidskleur. Dat maakt je nog geen racist.
Nee, je bent ook niet per se een racist als je vindt dat de EU een bewuste politiek voert om binnenlandse bevolking te vervangen door migranten. Je kan ook als niet-racist dat standpunt innemen.
Ja, en je kan ook als niet-racist Philippe de Winter aan boord houden van je partij.
Ja.
Philippe de Winter die bijvoorbeeld onlangs nog zei, ik haal er maar iets uit, hè, een pak condooms in Afrika, dat is over een paar jaar 20 illegale en 10 criminelen minder in ons land. Ook dat maakt je nog geen voorzitter van een racistische partij.
Als niet-racist kan je ook een school binnengaan zonder toestemming en varkensworstjes naar moslimkinderen gooien. Dat hoef je precies geen racist om te zijn. Maar het wordt stilaan dan wel, misschien ben je dan toch wel een soort bijzondere niet-racist. En dan vind ik toch dat je een prijs van dit programma verdient. En daarom de prijs van niet-racist van de week.
Ja.
Van Tom van Grieken.
En wij moeten dus geen klacht vrezen.
Voilà. Heerlijk. Daarmee... Dat vind ik een heel mooi optimistisch einde van deze podcast.
Daarmee gaan we eruit.
Ja. Dit was Lopende Zaken, de politieke podcast van De Morgen. U kan nog altijd opmerkingen, argumenten geven waarom iemand geen racist is of wel een racist is, doormailen naar podcast@demorgen.be. En dan gaan wij daar misschien volgende week mee aan de slag. Dat moeten we nooit uitsluiten. En wij, dat zijn Bart Eekhout en Stavros Kelepoeris. Tot de volgende.